We noemen u nogmaals de schriftlezing Handelingen 5. Handelingen 5, vers 17 tot en met 33. En we zingen Psalm 45, vers 1. Psalm 89, vers 3 en vers 9. Psalm 32, vers 1. En Psalm 138, vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Wat er verder volgt, Psalm 45, het eerste vers. lezing uit Gods heilig en dierbaar woord is deze middag uit het Bijbelboek Handelingen. En daarvan het vijfde hoofdstuk, te beginnen bij het 17e tot en met het 33e vers. Wij noemden nu als de schriftlezing voor deze middag Handelingen 5 vanaf vers 17 tot en met vers 33. Maar ook deze middag willen wij vooraf in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de Kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waar het ware geloof in 12 artikelen beleden wordt en een ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En de hoge priester stond op en allen die met hem waren, welke was de sekte der Sadduceeën, en werden vervuld met nijdigheid en sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de algemene gevangenis. Maar de engel des Heeren opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit en zeide: gaat heen en staat en spreekt in een tempel tot het volk al de woorden deze levens. Als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen hen morgenstond in een tempel en leerden. Maar de hoge priester en die met hem waren gekomen zijnde, riepen de raad tezamen en al de oudsten der kinderen Israëls en zonden naar de kerker om hen te halen. Doch als de dienaars daar kwamen, vonden zij hen in de gevangenis niet, maar keerden weder en boodschapten dit, zeggende: wij vonden wel den kerker met alle zekerheid toegesloten en de wachters buiten staande voor de deuren, maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daar binnen. Toen nu de hoge priester en de hoofdman des tempels en de overpriester deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen, wat toch dit worden zou. En er kwam een en boodschapte hun zeggende: zie, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in een tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en brachten hen, doch niet met geweld, want zij vreesden het volk, opdat zij niet gestenigd werden. En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor den raad. En de hoge priester vraagde hun en zeide: hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zou leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn getuigen van deze woorden. En ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft, dengenen die hem gehoorzaam zijn. En als zij nu dit hoorden, berstte hun hart en zij hielden raad om hen te doden.
Gemeente, wij gaan met elkaar zingen Psalm 89 en daarvan het derde en ook het negende vers, Psalm 89, vers 3. De hemel looft, o Heere, uw wondere dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegevraagd. En wat er verder volgt is ook het negende. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat: ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Wat er verder volgt, 89, 3 en 9. En de Heere zegene u en uw gaven. gemeente, elke preek is een confrontatie. Misschien hebt u ook wel eens een confrontatie. Of jij. Dat het botst met iemand anders. En dat is heel erg, als karakters botsen. Als mensen niet met elkaar overweg kunnen. Dat is heel erg. Dat het botst. Maar hoeveel te meer is het erg als wij ons storen en stoten aan het woord van de levende God en aan de prediking van het woord. En zo is elke prediking een confrontatie. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ik ben net zo de kerk uitgegaan als ik erin gekomen ben. Dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Dat lijkt misschien zo, maar het is niet waar. Onder de prediking van het woord, ik heb het vanmorgen gezegd, Calvijn zegt, wij worden in de prediking gedaagd voor de rechterstoel van God, vallen beslissingen. Die beslissing valt niet pas op het sterfbed. Als u de laatste adem uitblaast, ja dan valt de definitieve beslissing. Maar de beslissingen vallen hier. Waar het woord verkondigt. Waar de sleutelen van het hemelrijk worden bediend. Waar de deur open gaat voor u of dicht. Waar u de scharnieren hoort knerpen. Zo zei eens een predikant vroeger, als de sleutelen worden bediend. Zoals de catechismus daarvan spreekt en de Bijbel. Er vallen beslissingen. U gaat of de kerk uit, zoals die tollenaar. Verbroken en verslagen. Of u gaat de kerk uit, verhard. Jongeren, dat er nog een dikkere eeltlaag om je ziel komt. Dat blijkt heel duidelijk uit het schriftgedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. En vanmiddag willen we door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u luisteren naar de boodschap die tot ons komt. Vanuit de preek van Petrus, want dat is een korte preek. Toespraak, een preek van Petrus aan het Sanhedrin. Vanuit het u voorgelezen schrift geldt Handelingen 5 en daarvan het 31ste vers. Wij noemden nu als de tekstwoorden voor de prediking Handelingen 5 vers 31 waar Gods heilig en onfeilbaar woord aldus luidt. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd om Israël te tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. Tot zover. We schrijven onder deze tekstwoorden de evangelieprediking van Sions vorst en zaligmaker tot vijanden. De evangelieprediking van Sions vorst en zaligmaker tot vijanden. Wij letten in de eerste plaats op zijn verhoging. In de tweede plaats op zijn werk en in de derde plaats op zijn gave. Dus nogmaals gezegd, de evangelieprediking van Sions vorst en zaligmaker tot vijanden. We letten in de eerste plaats op zijn verhoging, dat blijkt uit het begin van vers 31. Deze, Jezus, heeft God door zijn rechterhand verhoogd. Dat is het werk van God de Vader. In de tweede plaats letten wij op zijn werk. Hij is verhoogd, zo vervolgt de tekst, vers 31b, tot een vorst en zaligmaker. Dat is zijn werk. Hij is een vorst en zaligmaker. Dat is het werk van de Zoon. En in de derde plaats zijn gave. Zo besluit onze tekst om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. En dat doet die verhoogde vorst en zaligmaker door zijn Heilige Geest. Dus we zien hierin ook het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gemeente, ook in de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben, is sprake van een confrontatie, een botsing. En dat is niet de eerste keer, het is al de tweede keer. Als u terugbladert in uw Bijbel, dan begint dat al in Handelingen 3 en 4, waar Petrus en Johannes voor het Sanhedrin gedaagd zijn. Waarom? Ja, de kinderen weten dat misschien wel, omdat die kreupele genezen is. Maar dat was niet de diepste reden dat dat wonder nou de aanleiding was, maar het ging eigenlijk over de verkondiging van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven, waarvan Petrus heeft gezegd: wij kunnen niet laten te spreken van de dingen die wij gehoord en gezien hebben. En we kunnen weten uit de voorgaande hoofdstukken, die zijn ons allemaal wel bekend hoe het gegaan is, dat die twee apostelen Petrus en Johannes zijn vastgezet, losgelaten en zwaar bedreigd dat zij niet meer in die naam zouden spreken. Maar Petrus heeft toen al gezegd: wij kunnen niet laten te spreken van de dingen die we gehoord en gezien hebben, want de zaligheid is in geen ander. En er is geen andere naam onder de hemel gegeven door wie wij moeten zalig worden. En we hebben het gezien in dit gedeelte wat we gelezen hebben. De apostelen gaan door en er gebeuren grote wonderen. En dan bedoel ik niet alleen dat grote strafwonder wat heeft plaatsgevonden, wat we niet hebben gelezen, het begin van Handelingen 5, die geschiedenis van Ananias en Safira, die ernstige geschiedenis. Maar ook in de voorgaande verzen 12 tot en met 16. Er gebeuren grote tekenen en wonderen. Zieken worden genezen. Er gebeuren grote dingen. En daar komen veel mensen tot bekering. We lezen het in vers 14. Er werden meer en meer toegedaan tot die gemeente die zalig zal worden. Dat zijn er niet zomaar 1 of 2 of 3 of 10 of 20 of 30. Maar wij lezen over honderden, ja over duizendtallen. Pinksterdag 3000 en later lezen wij 5000. En zo wordt de kerk vermenigvuldigd, uitgebreid. En dan gaat het mis. Dat is het begin van onze schriftlezing, Handelingen 5 vers 17. De maat is vol. Vers 17, de hoge priester stond op. En alle die met hem waren, ze waren van de sekte van de Sadduceeën vanmorgen gehoord. De grootste groep. De fariseeën waren echt in de minderheid. De maat is vol. En ze werden vervuld met nijdigheid. Dat betekent hier letterlijk jaloezie, naijver. Vanwege die grote toeloop van volgelingen. Dat is het werk van de duivel. En dan worden Petrus en Johannes, maar ook de andere 10 apostelen, opnieuw gevangen genomen, vastgezet. In de algemene gevangenis in Jeruzalem, waar alle misdadigers in de stad werden opgesloten. En jongeren, denk erom dat deze 12 apostelen goed bewaakt zijn, zoals dat in deze tijd zou gebeuren in die gevangenis in Vught, waar de zwaarste criminelen van Nederland in die extra beveiligde inrichting worden vastgehouden. Dat weten wij uit vers 23, hoe goed dat ze beveiligd zijn geweest. En we lezen het later nog een keer in Handelingen 12, bij die verlossing van Petrus uit de gevangenis. Maar nu het wonder. Tegenover vers 17 en 18, de hoge priester stond op, lezen wij in vers 19 het goddelijke maar. Waarvan we ook zingen in Psalm 68. De Heere zal opstaan tot de strijd. God zal opstaan en al zijn vijanden zullen verstrooid worden. Als de Heere opstaat, dan is het met het woede van de vijanden gedaan, zo zegt de kanttekening bij Psalm 68. De Heere hoeft als het ware, zo zegt de kanttekenaar, maar te reppen. En het is met het woede van de vijanden in één keer gedaan. De Heere hoeft niet eens te strijden. Hij hoeft alleen maar op te staan. En dat gebeurt hier, want er wordt een engel van de hemel gezonden. En als God een engel zendt, dan is dat altijd van Gods wegen. Dat ze de opdracht krijgen, die we ook gelezen hebben in Psalm, in vers 20. Dat zij moeten gaan en staan in de tempel en spreken tot het volk al de woorden deze levens. De kanttekening zegt daarbij, dat is de evangelische leer. Waar ons de rechte weg aangewezen wordt om tot het eeuwige leven te komen. En dan ontstaat er een grote opschudding, een grote verwarring. Want die volgende morgen is het Sanhedrin bijeen, in een vergadering, wat ze nu toch met die 12 apostelen moeten doen. Ze hebben ze gevangen gezet en de volgende morgen gaan ze vergaderen wat ze nu toch moeten doen. Maar dan komt er opeens iemand binnen en die zegt: ja, hij was net weggestuurd om die apostelen te halen, zodat ze verhoord konden worden, maar de gevangenis is leeg. En er ontstaat grote verwarring en opschudding. En alsof dat toch niet genoeg is, komt er even later weer iemand binnen en die zegt: die apostelen die jullie gevangen genomen hebben, die staan nou alweer in de tempel te preken. Vers 25. En we hebben het gelezen in vers 26 tot en met 28 dat die apostelen opnieuw zonder geweld gevangen genomen worden en voor de grote raad gedaagd worden als in een soort rechtszitting. En ze worden in vers 28 beschuldigd van twee dingen. In de eerste plaats zegt de hoge priester, hebben wij niet u ernstiglijk geboden dat gij in deze naam niet meer zou leren. En de tweede beschuldiging is, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld en gij wilt het bloed van deze mens over ons halen. Hoor je het, jongeren? De haat en de nijd en de vijandschap is zo groot dat ze de naam van de Heer Jezus niet eens willen uitspreken. Ze hebben het heel verachtelijk over deze mens en over deze naam. Zo diep is de haat en de vijandschap tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Maar let u erop, nou gaan Petrus en de apostelen, de andere elf, gaan antwoorden. En dan worden als het ware de rollen omgedraaid. Nou gaat Petrus hen dagen voor Gods rechterstoel. Het is eigenlijk een preek voor het Sanhedrin. Daar staan ze, de 12 apostelen, met grote vrijmoedigheid. De Heer had het toch beloofd? In die uren hoef je niet te vrezen wat gij spreken zult, want mijn geest zal het u in die uren geven om te spreken. En dan gaat Petrus hen schuldig stellen. Hij daagt hen als het ware voor de rechterstoel van God. Precies zoals hij dat deed op de Pinksterdag. Hij gaat ze schuldig stellen. Zoals hij dat deed op de Pinksterdag. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. In de prediking worden wij altijd schuldig gesteld. Er wordt niet alleen het evangelie verkondigd, maar ook de wet. De veroordelende kracht van het woord. Opdat het evangelie haar kracht mag doen. En zo wordt u ook vanmiddag schuldig gesteld. U hebt gezondigd tegen de wet die we vanmorgen gehoord hebben. Bij elk gebod wat u niet gehouden had. En wij struikelen in alle geboden. En wij staan schuldig aan alle geboden. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar u hebt ook gezondigd tegen het heilig evangelie. Door deze middelaar die u verkondigd is en verkondigd wordt. Als u die voorbij gaat, als u hem veracht, als u hem verwerpt, als u zijn bloed onrein acht. Door dat hardnekkige ongeloof en door uw onbekeerlijkheid. Dat u een overtreder bent, niet alleen van Gods heilige wet, maar ook van het evangelie. Maar nou gaat Petrus wijzen op wat God gedaan heeft. Hij gaat zeggen in vers 31, de God onze Vader, vers 30, heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hem hangende aan het hout. Daarin worden ze schuldig gesteld, maar dan komen we bij onze tekst bij vers 31. Deze Jezus is door de rechterhand Gods verhoogd. Nou gaat Petrus die enige naam in het middelpunt stellen. Hij gaat hem verhogen. Als u hem vernedert, als u hem verwerpt, dan zal ik hem verhogen. Dat bedoelt hij als het ware. Als jullie hem verachten, dan zal ik hem verhogen. Het is de laatste keer, daar kom ik straks nog op terug, dat de apostelen hier voor het Sanhedrin staan. Petrus bedoelt te zeggen, deze Jezus, die u in uw goddeloosheid hebt veracht en verworpen, u hebt hem als een misdadiger aan het kruis genageld, deze Jezus hebt u verworpen, maar niemand, helemaal niemand, heeft kunnen verhinderen dat deze Jezus zijn middelaarswerk heeft kunnen volbrengen. Dat heeft niemand kunnen verhinderen. Hoe blijkt dat dan wel, zegt Petrus? God zelf heeft deze Jezus verhoogd. Daaruit blijkt het, daarin ligt het bewijs dat het middelaarswerk van de Heer Jezus Christus volkomen is volbracht. Dat hij zijn bloed heeft gestort en dat hij een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht. Dan gaat Petrus wijzen op wat God gedaan heeft. Dat hij zijn zoon uitermate heeft verhoogd. Hoe? Door zijn rechterhand, zegt onze tekst. En gelooft u mij dat de oren van die 70 of 71 leden van het Sanhedrin gespitst zijn geweest bij het horen van die woorden. Door Gods rechterhand. Die uitdrukking die kenden ze. Dat is een heel bekende uitdrukking uit het Oude Testament. Daarvan vinden wij heel veel voorbeelden in de profeten, in de psalmen. Dat wordt gesproken over Gods rechterhand. Wat betekent dat? Dat is een teken van Gods kracht. Een teken van Gods majesteit, van zijn alles overwinnende kracht. Maar Gods rechterhand is ook een teken van zijn gunst. Dat ook. Het is een teken van Gods gunst dat hij deze Jezus heeft verhoogd. Want God, de Vader, heeft zijn Zoon verhoogd. En daarin blijkt dus ook dat aan die verhoging een diepe vernedering vooraf gegaan is. Waarom? Om het volk, wat hij uit die nameloze diepte heeft moeten halen. Dat hij eerst zelf in die diepte moest afdalen. Om het volk wat zichzelf moed en vrijwillig in die diepte heeft gestort, daaruit te kunnen halen. In de weg van zijn vernedering. Hij is nedergedaald ter helle. Voor die hemelvaart was daar een hellevaart. Het zijn de trappen van zijn vernedering en gemeente. Het is onmogelijk om de diepte daarvan uit te spreken. Daar is onze taal gewoon te arm voor. Wij hebben er niet eens woorden voor om dat uit te drukken wat dat heeft betekend. Voor de Zoon van God. In die weg van zijn vernedering, catechizanten. De trappen van zijn vernedering. Zijn bitter lijden en sterven. Maar Christus is uit die diepe staat van vernedering ook verhoogd. Dat zijn de trappen van zijn verhoging. Dat bedoelt Petrus hier. Het gaat over de opstanding. Dat is de eerste trap van de verhoging. Dat heb je geleerd op catechisatie. De hemelvaart is de tweede trap. En het zitten aan de rechterhand van God. Dat is de derde trap van zijn verhoging. En de vierde trap die moet nog vervuld worden. Dat is zijn wederkomst. Dat is de laatste trap van zijn verhoging. Nou, en daarin klinkt de echo van al de psalmen en de profeten wat voorzegd is aan, uit het Oude Testament. Denk maar aan Jesaja 52 vers 13, dat hoort eigenlijk bij Jesaja 53. Daar zegt de Heere, zie mijn knecht, de rechtvaardige, die zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Hij heeft Gods goedkeuring. Hij is door de rechterhand van God uitermate verhoogd. En hij heeft een naam ontvangen die boven alle naam is. Opdat ook vanmiddag in Vriezenveen alle knie zich voor hem zou neerbuigen in het stof. En zo mogen de apostelen die naam verkondigen. Met autoriteit, met volmacht, met grote vrijmoedigheid. Want de engel had hun het geboden. Ze zijn niet zelf gaan preken. Nee, het stond in vers 20 van Gods wegen. Al de woorden deze levens moesten ze en mochten ze verkondigen. Dat is het eerste. Zijn verhoging. Hij is door God de Vader verhoogd. Maar in de tweede plaats letten wij er ook op dat Petrus verder gaat. Hij verkondigt in de tweede plaats ook zijn werk. Want we lezen in het vervolg van de tekst dat hij verhoogd is en dan komt het tot een vorst en zaligmaker. Dat is zijn werk, zo openbaart hij zichzelf. Hij is verhoogd tot een vorst en zaligmaker. En als je dat zo leest, kinderen, dan zou je kunnen denken, ten onrechte, dat de Heer Jezus eerst geen vorst en zaligmaker was. Dat hij dat pas geworden is na zijn verhoging, dat is natuurlijk niet waar. Hij was het al. Denk alleen maar aan zijn naam, Jezus, zaligmaker van zondaren. En al bij de aankondiging van zijn geboorte en op zoveel plaatsen in de evangelie wordt hij zo verkondigd in het Oude Testament als een vorst. Uit Bethlehem, Juda zou hij komen. Jongeren, je ziet dat dat woordje tot in onze tekst schuin gedrukt staat. Dat betekent, het staat er in het oorspronkelijke niet. Dus, de kanttekening die wijst er terecht op dat je deze tekst ook zo mag lezen. Deze is door de rechterhand Gods verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Maar het betekent eigenlijk, zijnde een vorst en zaligmaker. Deze Jezus is door de rechterhand Gods verhoogd, zijnde een vorst en zaligmaker. Hij was het al. Hij heeft het door zijn verhoging bewezen te zijn. En God heeft daar zijn goedkeuring, zijn hoge goedkeuring, zijn stempel als het ware, opgezet. En zo wordt hij vanmiddag verkondigd en gepredikt als een vorst. Kinderen, wat is een vorst? Je weet dat misschien wel, hè? Het is een andere naam voor koning. Koning wordt ook wel genoemd een vorst. En toch staat dat hier eigenlijk niet. De Engelse King James vertaling, die nauw verwant is aan onze Statenvertaling, die noemt hier het woord prins. Prins. Zoals, dat weten jullie misschien wel, als je thuis voorgelezen hebt of het zelf gelezen hebt. Ouders, u doet dat toch, de huisgodsdienst, de kinderen voorlezen. Ik denk nu aan de Heilige Oorlog, het boek van John Bunyan. Die spreekt dan over prins Emmanuel. Nou, dat betekent het hier. Hij is een prins, een, je mag het ook vertalen met leider of leidsman. Ik kom daar zo nog op terug. Vorst of leidsman, dat is eigenlijk de beste vertaling van dit woord. En dat geldt natuurlijk ook voor een koning. Hij regeert, hij heerst als een vorst, hij heeft de leiding, hij is een leidsman. En dat was ook al voorzegd in Micha 5 vers 1. Al veel eeuwen voor zijn geboorte, gij Bethlehem, uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Dat wordt herhaald in Matthäus 2 vers 6. Zoals Mozes de leidsman was in het Oude Testament om het volk Israël uit Egypte uit te leiden door die woestijn. En zoals Jozua de opvolger was van Mozes en het volk Israël geleid heeft in de rust in het beloofde land. Zo wordt de Heer Jezus Christus hier aan het Sanhedrin, jazeker, verkondigd als een vorst en een leidsman die zijn volk zal brengen in het beloofde land, in het land der rusten, hierboven. In het beloofde land, aan die oevers van Emmanuels land, in de hemelse gewesten, waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek, en waar eeuwige blijdschap op hun hoofd zal zijn. Kind van God, vanmiddag in ons midden, uw zaligheid ligt vast in de doorboorde handen van deze vorst, van deze leidsman. Daar weet u toch van? Zult u daarvan spreken, zoals de apostelen het hier doen? Dat hij bewezen heeft uw leidsman te zijn, uw vorst, uw beschermer, zodat u geen gebrek hebt, geen gevaar te vrezen. Dat hij zijn handen beschermend uitbreidt over u. En dat u een leidsman zal zijn. Gods volk mag deze koning, deze vorst als een leidsman, als een vorst kennen. En onze koning is van Israëls God gegeven. En de vraag komt vanmiddag naar ons toe. Wie we ook zijn hier in de kerk en thuis meeluisterend. Bent u nou een onderdaan geworden van deze koning? Van deze vorst, van deze leidsman, want daartoe wordt hij toch gepredikt, nergens andersom, maar dat u zou vallen voor hem, dat u zich zou neerbuigen in het stof, als hij in de bediening van het woord wordt voorgesteld, hij is de levensvorst die geestelijk dode levend maakt. Hij wordt zo door Petrus ook verkondigd in Handelingen 3 vers 15, als de vorst des levens die gij hebt gedood. Hij heeft die beminnelijke vorst in al zijn schoonheid, waar we van zongen in Psalm 45, voorgesteld met bevel van bekering en geloof. Tot vijanden die van de Heer Jezus gezegd hebben, ga weg, kruis hem. Waarvan de Heer Jezus zelf zegt in die gelijkenis in Lucas 19, degene die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. En zo wordt hij ook vanmiddag gepredikt zonder onderscheid tot u en jou. Die in uw vijandschap en in uw hardnekkig ongeloof niet wilt buigen voor deze vorst. Ik vraag u vanmiddag, ik vraag het jou vanmiddag. Als u in die toestand verkeert, hoe lang denkt u dit nog vol te houden? Hoe lang denk je nog rechtop te kunnen blijven staan? Net als het Sanhedrin hier, net als die fariseer vanmorgen uit de gelijkenis. Die stond rechtop voor God, het Sanhedrin ook. Ze buigen niet. Hoe lang denk je nog eigen Heer en Meester kunnen zijn? Dat kan niet eens, want je wandelt op de brede weg en dat loopt altijd verkeerd uit. Die eindigt in het eeuwige verderf, op die plaats waar wening is en knersing der tanden. Uw pad loopt altijd verkeerd af, want je kunt je eigen leidsman niet zijn. Je kunt je eigen Heer en Meester niet zijn. En deze koning heeft recht op je hart, jongeren en ouderen. Hij zegt, geef mij uw hart. Wie is er nou koning in je leven? Wie heeft het nou voor het zeggen in je leven? Dat kun je toch invullen. Wie het nou voor het zeggen heeft. Als u door genade hebt mogen leren buigen voor deze vorst, voor deze leidsman, dan betekent dat één ding. Dat u van de troon af moest. En dat hij de hoogste en de eerste plaats heeft gekregen in uw leven. Dat hij op de troon zit in je hart. Dan zeg je niet meer, dat maak ik zelf wel uit. Maar dan ga je bij alle dingen zeggen, zoals de apostel Paulus, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet alleen in het begin, maar heel je leven door. Nee, dan zullen de wereld en de duivel en de zondedienst niet meer jouw koning zijn. Maar dan zul je je door zijn hand laten leiden. Deze vorst, die wordt in Hebreeën 2 en in Hebreeën 12, dan wordt het woordje vorst, hetzelfde woord, dan wordt het daar vertaald met leidsman. Hij is de overste leidsman en voleinder des geloofs. Welke de vreugde die hem voorgesteld is, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Hij is de overste leidsman der zaligheid die zijn volk tot de heerlijkheid leiden zal. O, wel gelukzalig is ook vanmiddag de mens die op hem vertrouwt. Dan mag je het geluk van deze vorst, van deze leidsman, van deze zaligmaker kennen. Want dat is het tweede. Hij is niet alleen een vorst, zegt onze tekst. Onze tekst zegt ook, hij is ook een zaligmaker. De Heer Jezus Christus is door zijn Vader ook verhoogd tot een zaligmaker, zegt de tekst. Tot een redder, tot een verlosser. Omdat hij bewezen heeft de zaligmaker te zijn. Dat ligt verklaard in zijn naam, Jezus. Zaligmaker van zondaren. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ook in Vriezeveen. Of dacht u van niet? Dacht u dat echt? Dat hij u niet op het oog heeft? Dat hij jouw zaligheid niet op het oog heeft? Durf je dat te denken? Hij openbaart zichzelf in zijn woord als die zoekende zaligmaker. Daartoe is hij door de Vader aangewezen. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dan moeten alle andere stemmen zwijgen. Opdat je naar zijn stem zou horen. Zijn werk is zalig maken, redden. Jongeren denken het voorbeeld van iemand die uit een brandend huis gered wordt. En je vlucht naar kamer en je kunt er niet uit. En de vuurdood voor ogen. De verbrandingsdood voor ogen. En er is niemand die je kan redden. En je kunt jezelf niet redden. Je kunt je niet verlossen. En dat er dan hulp is besteld bij een held. Van buitenaf. Om te redden van het dodelijk verderf. Zoals Hellenbroek het zegt. Iemand verlossen van het allergrootste kwaad. Dat is de zonde. En brengen tot het allerhoogste goed. Dan ben je zalig. Als je verlost bent van jezelf. Als je verlost en bevrijd wordt uit die helse macht van de vorst der duisternis. Die je meesleept naar het eeuwige verderf. En als hij je van die eeuwige verdoemenis verlost. Wie door het verlossingswerk van deze zaligmaker met de drie enige God verzoend is. Op rechtsgronden. Op Gods wijze. Die wordt teruggebracht tot het vaderhart van God. Die is zalig. Dat je zelf verdwijnt. En dat hij verschijnt. En dat ligt allemaal uitgedrukt in die naam Jezus. En alle betekenissen van zijn werk. Zalig maken, redden, verlossen. Ja, al die namen laten zien uit welke grote nood en dood zijn volk verlost is. En waar u nog uit verlost moet worden als u nog voor eigen rekening leeft. Als je eraan ontdekt wordt vanmiddag onder de prediking. Dat u en jouw leven tot nu toe voortdurend, één voortdurende opstand is geweest tegen God. En dat dat de toorn van God op ons rust. En dat wij daarom rampzalig zijn. Gemeente, u kunt overtuigd zijn van uw zonde en schuld en toch een vreemdeling zijn van Jezus Christus, van deze zaligmaker. Dan kunt u niet sterven. Het moet van zijn kant komen. Hoe zullen wij de toekomende toorn anders ontvlieden als er zulke bergen van zonde en schuld op ons rusten? Gemeente, het Sanhedrin, tot wie de apostel zijn woorden richt, is helemaal niet bezet met die vraag. Helemaal niet. Als dat zo was geweest, dan waren ze ter plekke op hun knieën gevallen en hadden ze gesmeekt om genade en ontferming. Maar niets van dat alles. Ze kunnen zichzelf nog redden. En zo is het ook vandaag in de kerk. En dan kom ik bij een heel teer punt, gemeente. Ook onder ons. Hoe komt het toch dat er zoveel mensen zijn die wel enige ontdekking hebben van zonde en schuld, die weten wat er nodig is om wel getroost te leven, altijd bij het woord opgevoed, weten dat er een wonder nodig is in ons leven, maar toch nog een vreemdeling zijn, de buitenstaan. Dat u misschien hier vanmiddag zit of meeluistert, dat u zegt, wist ik het maar, dat dat gebeurd was in mijn leven. Hoe komt dat dan? Puritein uit Engeland, Richard Sibbes, die zegt ineens aan zijn werken, hoe komt dat? Ze zijn niet verloren genoeg. Ze zijn niet ellendig genoeg. Ze zijn niet verbroken genoeg voor Christus. En daarom kun je het nog uithouden zonder hem. En buiten hem. Mensen zullen kosten wat het kost. Altijd vertrouwen op eigen gerechtigheid. Op iets anders vertrouwen. En niet de toevlucht nemen tot Heer Jezus Christus. En daarom moet de wet scherp gepredikt worden. Opdat u zult komen aan het einde der wet. Dat is Christus tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. Opdat mensen zouden sterven, ook in Vriezenveen. Zouden sterven aan alles wat buiten Christus is. Om in hem gevonden te mogen worden. Want ook een ontdekte zondaar zoekt overal hulp, maar niet bij Christus. Maar nu wordt ook het evangelie van Sion's vorst en zaligmaker gepredikt, die nou afgedaald is van die hoge hemel tot deze lage aarde. Dat hij zichzelf zo diep wilde vernederen, om het volk op te rapen, wat in die diepte verloren ligt. Waarvan het doopformulier zegt dat wij aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis onderworpen zijn. En als de Heilige Geest die waarheid afdrukt in uw hart, dan werkt hij in uw hart ook die ware zielsvernedering en die heilzame wanhoop dat u gaat roepen uit de diepte tot God. Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En weet u dan het antwoord van de catechismus? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dan zegt de catechismus niet meteen, de Heer Jezus is gekomen voor zondaren. Maar God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat moet betaald worden. Aan Gods recht. En nou heeft de Heer Jezus Christus, als die vorst en zaligmaker, aan dat recht Gods volkomen genoeg gedaan. Plaatsvervangend. Zoals dat uitgedrukt wordt, jongeren, in die drie woordjes, in dat oude avondmaalsformulier, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En God straft de zonde maar één keer. Of u moet zelf ten onder gaan door de schuld van uw eigen zonde, of ze is betaald door de gerechtigheid van Christus, die zijn bloed heeft gestort, de schuld betaald, het handschrift der zonde, aanklaagt, het handschrift van de wet wat tegen ons is, uitgewist om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Wat krijgt die vorst en zaligmaker dan een waarde voor zijn volk, voor zijn kinderen, ook voor u en voor jou? Hij staat vanmiddag voor u in het gewaad van zijn woord, als Sions vorst en zaligmaker, als een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Als die wenende zaligmaker die het uitgeroepen heeft over Jeruzalem en ook over Frietjeveen. Ach, of gij bekendet wat heden tot uw zaligheid, tot uw vrede dienen moet. Opdat u zich voor hem zou neerbuigen. Opdat u de wapens van verzet uit handen zou geven. Opdat u zou capituleren. Opdat u zou buigen onder Gods recht. En dat je jezelf mag verliezen. Dat je het van hem mag verliezen. Kijk, dan komt er overgave. Dan kan God geen kwaad meer doen. Maar dan zal hij een zeer gewillig volk hebben op de dag van zijn heerkracht. En wat zal dan de vrucht zijn? Dan zal er ook vrucht zijn op zijn arbeidsloon. Jesaja heeft het eeuwen geleden geprofeteerd. Het welbehagen zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Dat is het grote doel waartoe God door zijn rechterhand deze Jezus tot een vorst en zaligmaker verhoogd heeft. Om Israël te geven bekering en vergeving van zonden. We gaan er eerst van zingen met de woorden van Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En wat er verder volgt, 32, het eerste vers.
Thank you.
Gemeente, het kan zijn dat u deze psalm nauwelijks kon meezingen. Van ontroering, verdriet, omdat u niet van harte kon meezingen dat God naar rechts mij niet wil schuldig keuren. Omdat u nog geen deel hebt aan die genade die verklaard ligt in Psalm 32. Het kan ook zijn dat u niet kon meezingen van ontroering vanwege het wonder. Wat de Heer in uw hart en leven heeft uitgewerkt. Vanwege dat grote wonder, waar het niet meer kon, dat hij zichzelf openbaarde en bekend maakte. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Dat u het bij God vandaan mag weten, dat dit de vrucht is van de evangelieprediking van Sions vorst en zaligmaker aan vijanden, omdat u zelf geleerd zo'n vijand te zijn. Waar we in de eerste plaats mochten horen van zijn verhoging, deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd. In de tweede plaats van zijn werk, zijnde een vorst en zaligmaker. Hoor ook in de derde plaats van zijn gaven, want we lezen aan het einde van de tekst, in vers 31, om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. We hebben gehoord van het werk van God de Vader, het werk van God de Zoon, dit is het werk van God de Heilige Geest. Gemeente, de Heer Jezus Christus is een middelaar van verwerving en toepassing. Hij heeft de zaligheid niet alleen verdiend, verworven, maar hij deelt het ook uit. Hij schenkt het, hij past het toe. Jongeren, dat heb je vast geleerd op catechisatie. Dat hij in de weg van zijn vernedering de zaligheid heeft verdiend, verworven. Maar dat hij in de weg van zijn verhoging ook een middelaar is van toepassing. Hij deelt het uit. Daar gaat het hier over. Dat hij na zijn opstanding en hemelvaart nu, als hij zit aan zijn rechterhand, waarvan de catechismus zegt dat hij na Pinkster door zijn Heilige Geest die hemelse gaven uitgiet. Dat schenkt dat hij die zaligheid toepast in en door de verkondiging van zijn woord. Dat is het middel wat God heeft uitgedacht. En dat kan omdat het Pinkster is geweest. Petrus gebruikt bijna dezelfde woorden in Handelingen 2 vers 33 als hij staat voor die grote schaar waar 3000 tot bekering zijn gekomen. Dat de Heer Jezus Christus de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader. En dat dat nu uitgewerkt wordt. En nu staat er in onze tekst om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. Daar moeten wij een streepje onder zetten. Te geven. Belangrijk, ook in deze tijd. Allerlei wind van leer. Want dit staat er echt. En heel veel mensen gaan vandaag zelf aan de slag. Ze horen de verkondiging van het evangelie, waar de belofte van het evangelie zonder onderscheid wordt voorgesteld, zoals de Dordtse leerregels dat beleiden in hoofdstuk 2, paragraaf 5, met bevel van bekering en geloof, zonder onderscheid. En dat mensen dan uit eigen kracht die belofte aangrijpen en die genade aangrijpen en aan het werk gaan. Die lossen het zelf op. En dat zij in eigen kracht Christus aannemen. Die doen het dus zelf. Dat gebeurt. En dan vinden mensen het vaak maar lastig dat er wordt gesproken. De noodzaak van zelfonderzoek. De schrift is daar duidelijk over. Onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt. En mensen zijn van nature, u en ik, vrij snel klaar met zelfonderzoek. Iemand zegt, ja maar wacht even, er staat toch in de Bijbel, bekeert u. Het is toch een eis, op hoeveel plaatsen staat dat in de Bijbel? Bekeert u en gelooft het evangelie. Gemeente, dat is inderdaad waar. 100% waar. En daar doen wij niets van af. Die eis en die oproep tot bekering, die blijft voluit staan. Dat is Gods recht. Hij eist van ons dat wij ons bekeren. Dat wij afstand doen van onze zonde en van ons goddeloze leven. God kan van zijn recht geen afstand doen. Doet hij ook niet. Het is een eis, het is een oproep. Kunnen we dat? Kunnen we dat? Nee. Doen we dat? Helemaal niet. Onze onmacht, onze onwil, ik weet niet welke van die twee het meest gruwelijk is, het meest aangrijpend is. Onze onmacht of onze onwil, het is allebei vijandschap tegen God. Maar dat we nou mogen leren vanmiddag wat die kerkvader Augustinus geleerd heeft, die het gezegd heeft, Heere, geef wat gij beveelt en beveel dan wat gij wilt. En dat doet deze vorst en zaligmaker. Hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En van die verhoogde positie heeft Christus het recht en de macht, de autoriteit om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Hij schenkt het om niet, zonder enige verdienste onzijds, door zijn Heilige Geest. Dat is evangelie. Niet dat ik het doe, dat hij het doet. Hij deelt het uit aan wederhorigen. Gaven genomen, zegt Psalm 68, om uit te delen, zelfs aan wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Om te geven aan mensen die zichzelf niets kunnen geven. En hij is zeer gewillig, zult u dat onthouden? Zeer gewillig en genadig om te geven. Aan wie? De tekst zegt, aan Israël, om Israël te geven. Wat bedoelt hij daarmee? Israël? Nou, dat is het Joodse volk waar Peter zich tot richt. Hij richt zich tot de leidslieden, tot de geestelijke leidslieden van het volk. Israël, hen spreekt hij aan, de leiders van het volk. Het is zoals John Bunyan het zegt in een preek over het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie, beginnende bij Jeruzalem. Dan zegt Bunyan, de Jeruzalemse zondaars, dat zijn de ergste zondaars. Zij hebben de Heer Jezus aan het kruis gehangen. Zij moeten het als het eerste horen. Eerst de Jood, zegt Paulus, en daarna ook de Griek. En dat zien wij ook in handelingen, in het vervolg. Ook aan de heidenen wordt het verkondigd, maar hier in dit gedeelte staan de Joden centraal. En de kanttekening wijst er ook op, met de verwijzing naar Romeinen 9 vers 6, waar Paulus zegt, het is niet al Israël wat Israël genoemd is. Ook door het volk van Israël, dat verbondsvolk, zoals dat ook hier is in de kerk, waar wij allemaal het zegel, teken van Gods genadeverbond ontvangen hebben, er loopt een lijn, een scheiding door de kerk. Dat is ook hier. Het is niet alle Israël wat Israël is. Het gaat hier over het geestelijke Israël. Maar toch, het wordt gericht tot het hele volk. Tot diegenen die het evangelie verwerpen. En ze hebben allemaal diezelfde boodschap gehoord. Diezelfde confrontatie. En het is zelfs bij die fariseeën en de tollenaar. Of wij blijven recht overeind staan. Of wij vallen ervoor. Verloren gaan door eigen schuld. Zalig worden door Gods genade. En daarom mag die boodschap nog verkondigd worden, ook vanmiddag. Want wat Gods eist, wat Gij eist, is Hij ook zeer gewillig om dat te geven. Om dat uit te delen, om dat te schenken, om niet. Bekering en vergeving der zonden. Jongeren, wat is bekering? Nou, het woord bekering betekent in de Bijbel heel vaak omkeren. Wij staan met de rug naar God toe. Omkeren. Afkeer van de zonde en een terugkeer tot God. Maar dat woord wordt hier niet bedoeld. Hier wordt een ander woord bedoeld. En dat betekent eigenlijk berouw, boete, schuldbelijdenis. Net als bij die tollenaar van morgen. Bekering betekent ook dat je anders gaat denken. Het is berouw, maar ook een verandering van denken. Zoals bij die gelijkenis van die verloren zoon. Beter gezegd, de gelijkenis van de ontfermende vader. Met die twee zonen, en dan bedoel ik die jongste zoon. Wat gebeurt er met die eerste? Met die jongste? Nou, er staat in de Bijbel één zinnetje. En tot zichzelf gekomen zijnde. Kijk, dat is het. Die jongen ging anders denken. Hij ging anders over God denken. Hij ging anders over zijn vader denken. Hij ging anders over de zonde denken. Eerst vond hij de zonde fijn, aantrekkelijk. Hij ging erin op, zo ver mogelijk bij zijn vader vandaan. Hij vond zijn vader maar lastig. Zijn vader zegt, jongen, het is vandaag Sabbat, wij gaan naar de synagoge, dus jij gaat ook mee. Het is vandaag Sabbat of wij doen dit niet, dus jij doet dat ook niet. Dat vond die jongen maar lastig. Herken je dat, jongens? Dat je vader of je moeder maar lastig is. Nou, deze verloren zoon, we hebben vorige week van gehoord, hij ging anders over zijn vader denken. Dat hij een goede vader had, die met innerlijke ontferming bewogen was. En dat die huurlingen zo goed af waren. Dat waren mensen die nog minder waren dan gewone slaven. Die maar een paar keer per jaar ingehuurd worden. En ik verga van honger. Kijk, dan ontstaat er berouw. Net als bij die 3000 op de Pinksterdag doorstook in het hart. Hebt u dat leren kennen? Bekering, berouw. Dat je anders over God gaat denken. Anders over de zonde gaat denken. Anders over jezelf gaat denken. Dat je zondaar wordt voor God. Dat je zonde bedreven hebt tegen de hoogste majesteit. Tegen een goeddoend God gezondigd hebt. Dan ga je ook bidden, Heere, bekeer mij. Zoals u al uw volk bekeert. Dat doet de Heere niet anders dan 100 of 200 of 2000 jaar geleden. Het is dezelfde bekering uit God, door God en tot God. U moet vanmiddag nog maar eens de Duitse leerregels lezen, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 11 en 12. Hoe dat gaat in de wedergeboorte. En zondag 33 van de catechismus, waarachtig berouw, hartelijke droefheid, maar ook een hartelijke blijdschap en vreugde in God door Christus. En dat hangt nauw samen met de tweede gave. Dat is het laatste waar de tekst mee eindigt, vergeving der zonde. Gemeente, dat is de kernboodschap van de schrift, vergeving van zonde. En dat is alleen te verstaan door de genade van Christus, door de kracht van de Heilige Geest. Anders blijft het een theorie in ons hoofd. En er zijn heel veel mensen vandaag die denken, ja natuurlijk vergeeft God de zonde, natuurlijk wel. Waarom niet? Misschien denkt u ook wel zo. Vanzelfsprekend over de vergeving der zonde. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Kolbrugge zegt ergens in een van zijn geschriften. Kind van God, na ontvangen genade. Hij zegt het is een zwaar stuk. Heel moeilijk. Om te geloven dat God de zonde vergeeft. Waarom? God moet de zonde straffen. Hij kan de zonde niet door de vingers zien. Hij kan de schuldige geenszins onschuldig houden. En als je je geweten aanklaagt dat je tegen al de geboden gezondigd hebt, dan heb je het niet over de zonde van een ander, maar over je eigen zonde. Dan is het een zwaar stuk om te geloven in de vergeving der zonde, als schuld schuld wordt. Ben ik dan geholpen met een optelsom, met een conclusie, geloof? Het is toch in onze samenleving onmogelijk, ongehoord, dat een crimineel die straf verdiend heeft levenslang, dat zo iemand op vrije voeten zou komen, dat is ondenkbaar. Dan zou heel Nederland in verwarring, in opschudding zijn. De kranten zouden er vol van staan. En toch, God spreekt ervan in zijn woord dat hij de goddeloze rechtvaardigt. En gemeente, dan is het vanmiddag weer nodig dat Sions vorst en zaligmaker zelf door zijn geest en woord ons bij de hand neemt en leidt. En waar hij dat wonder uitwerkt in je hart, dan ga je buigen voor God. Dan ga je het uitroepen, geef mij Jezus of ik sterf. Is dat nou geen wonder dat hij al mijn zonden, ook mijn zondige aard waar ik mijn leven lang tegen te strijden heb, om de genoegdeling, om de gerechtigheid van Christus, nimmer meer wil gedenken. En zo openbaart hij zichzelf aan het hart, opdat u als een verloren arme zondaar, als een geestelijke bankroetier, als een failliet mens, als een bedelaar, de toevlucht zou nemen tot de dood en het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus alleen. En bij die doorleving blijft er verwondering over, zoals Micha dat zegt aan het eind van zijn Bijbelboek, de profeet Micha. Zijn naam betekent wie is als God en hij roept het uit, wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en aan de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat. Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, maar hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. En dan komt het, hij zal al onze zonden in de diepte der zee werpen. Jongeren, waar blijft het dan? Op de bodem van de oceaan, je vindt het nooit meer terug. Dan zijn die zonden weg. Dan worden ze niet meer teruggevonden. God denkt er ook niet meer aan. Kijk, wij zeggen, wel vergeven, niet vergeten. Zo is God niet hoor. Dacht u dat? Zo is de Heere niet. Hij denkt er niet meer aan. Het is weg. Het is weggedaan in een zee van eeuwige vergetelheid. En zo mag het worden gepredikt. Zo predikt Petrus het aan het Sanhedrin. Bekering en vergeving. Houdt u die twee wel bij elkaar? Er zijn heel veel mensen die willen wel vergeving van zonde. Wie wil dat niet? Maar geen bekering. Dat kan niet, hè? En er willen wel veel mensen de Heer Jezus als een zaligmaker, maar niet als vorst, kan ook niet. Houd die twee ook bij elkaar. Hij is een vorst die het voor het zeggen heeft in uw leven en ook uw zaligmaker om te geven bekering en vergeving der zonde. En zo wordt het verkondigd. Dat is het evangelie van vrije genade. Het wordt verkondigd aan mensen in ons schriftgedeelte die vervuld zijn met nijdigheid. Nee, zij zagen zichzelf niet als vijanden van God, maar ze waren het wel, met diepe nijd, strijders tegen God. Strijdt u ook nog tegen God? Hoe lang nog? Hoe lang nog? Voordat je zult capituleren. Houd je het nog vol vanmiddag? En het lijkt erop dat die Joden door Gamaliel, u kunt dat ook lezen in het vervolg van dit hoofdstuk, het lijkt erop dat Gamaliel in zijn geweten iets is aangeraakt, dat hij heeft gezegd, pas op. Dat je straks niet openbaar komt als iemand die tegen God strijdt. Want dan zal het geen dageraad hebben. Maar ze blijven rechtop staan. En dan gaat de Heere zo ver. Ook in Vriezenveen, maar ook hier bij het Sanhedrin. Dat hij nog één keer die banier van het kruis. Van die koning, van die vorst en zaligmaker laat verhogen. Het is de laatste confrontatie met de 12 apostelen en het Sanhedrin. Het is de laatste keer dat ze hier voor het Sanhedrin staan. Hierna niet meer. Het is nog één keer. Jawel, even later worden ze nog één keer door Stefanus toegesproken. En 25 jaar later door Paulus. Maar hier is de laatste keer. Hou je daar rekening mee? Dat elke kerkdienst de laatste keer kan zijn. Dat volgende week zondag uw naam afgelezen wordt. Gemeente. Dat u toebereid bent. Want er is tweerlei onderscheid. Zoals het hoofdstuk wat we gelezen hebben, de schriftlezing eindigt, lijkt heel veel op de Pinksterdag. Hier staat in vers 33, als zij dit hoorden, bersten het hart. Van nijdigheid. Maar ze blijven recht overeind staan en ze hielden raad om hen te doden. Er is één ander woordje op de Pinksterdag, die 3000. En als zij dit hoorden, zo staat er in Handelingen 2, werden zij verslagen in het hart, doorstoken. Het woord heeft tweelei uitwerking. Wat een eeuwigheidsverschil. Het is van 2-1. De roepstem heeft geklonken. Gemeente, u hebt deze vorst en zaligmaker zo hard nodig. Want als u doorgaat met hem te grieven, hem te honen, te tergen en te smaden, dan zal de toorn van God u overvallen. Val hem daarom te voet, walgend van uzelf, omdat u hem zo lang bleef afwijzen. Omdat u hem hebt veracht, hem hebt verworpen. Hij roept het nog toe, ook vanmiddag, kom tot mij. En ik zal uw afkeringen genezen. Ik zal niet meer op u toornen, nog schelden. Dan zegt de apostel Paulus, wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dan zal hij, die vorst en zaligmaker, alles voor u voleinden. Totdat u thuis bent. Hier in de tijd bekering en vergeving der zonde. Maar dan is het ook het vurige gebed van zijn volk en kinderen. Verlaat niet, o Heere, wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Opdat straks, ook uit Vriezenveen, een schare zal zijn die niemand tellen kan. Tot in alle eeuwigheid. Die hem de lof, de dank en de aanbidding zullen toebrengen. Dan zullen daar de blijde zangers staan en het lam dat in het midden des troons is, zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, het vierde vers. Hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. En wij besluiten deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, U zij al de eer.